Goedemiddag, u bent verbonden met de Christus-Gereformeerde Kerk Zuidoverkerk. Vanmiddag is uw voorganger dominee Kwant en wordt het orgel bespeeld door Harry van der Velde. Na het welkom en mededelingen zingen wij in gezang 387, vers 1, 2, 6 en 7. Dus wij zingen het eerste, tweede, zesde en zevende vers van gezang 387. Dan volgt het stil gebed en de foto en groet. En aansluitend daarop zingen wij Psalm 61, vers 1, 4 en 5. Dus wij zingen het eerste, vierde en vijfde vers van Psalm 61 uit de Nieuwe Berijming. Dan is er het gebed. En dan volgt de schriftlezing uit Hebreeën 3, vers 7 tot en met 19. Dus wij lezen Hebreeën 3, vers 7 tot en met 19. Hierna zingen wij gezang 395 in zijn geheel. Dus wij zingen gezang 395. Dan volgt de collecte, waar de eerste rondgang is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Dan volgt de verkondiging, met als thema scherp blijven en toegespitst op het samen scherp blijven. Na de verkondiging zingen wij Psalm 95, vers 1, 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. We zingen het eerste, derde en vierde vers van Psalm 95. Dan volgt het dankgebed en voorbeden. En hierna zingen wij Psalm 119, vers 60 uit de Oude Berijming. Dus wij zingen het 60ste vers van Psalm 119 uit de Oude Berijming. Hierna belijden wij ons geloof en zingen wij Psalm 119, vers 66 uit de Oude Berijming. Dan zingen wij vers 66 van Psalm 119 uit de Oude Berijming. Hierna volgt nog de zegen. Ik wens u allen een goede en gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst. Ook vanmiddag zal weer voorgaan voor onze dominee Kwant. De kerkraad heeft verder geen bijzondere mededelingen. We beginnen met het zingen van gezang 387, de versen 1, 2, 6 en 7. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We willen stil zijn voor God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Hoor toch, o God, mijn smeking en sla acht op mijn gebed. Wij zingen Psalm 61, vers 1, 4 en 5. Psalm 61, vers 1, 4 en 5. Laten wij samen bidden. Heere God, zo zingen wij dat lied. Dat lied waarin wij u eerbiedig vragen dat u ons wilt behoeden. Dat we bij u mogen schuilen. Dat we mogen komen op een rots door uw kracht die ons te hoog zou zijn. Dat we ons in al die dingen die ons tegen kunnen staan en die ons kunnen belemmeren, die ons kunnen doen vertragen, die ons hulpeloos maken, dat u daarin de God bent die te hulp schiet. En dat mogen we vragen om die grote koning die leeft tot in eeuwigheid, die hemelse krachten heeft, die die krachten voor ons in wil zetten, ons ten goede. En dan zullen we dagelijks ons lied hebben. Psalmen zingen dat het schalt. We deden dat. En we bidden u, wilt u het zo in onze harten neerleggen. Dat we zo naar u verlangen. En dat u zo uw hemelse gaven aan ons kwijt kunt. Wij danken u voor onze samenkomst in deze middag. Waarin we opnieuw willen horen wat de geest op de gemeente zegt. En wij bidden u dat die geest onze harten daarvoor opent. Dat we ingespannen luisteren. Dat we aandachtig zijn. Dat uw woord inslaat. Dat we er ook iets mee kunnen. In ons dagelijks leven. Heere God, dat is nog niet zo eenvoudig. Dat is dat ene woord wat uitgesponnen wordt. En wij zijn allemaal zo heel verschillend. Heel verschillend in leeftijd van onze kinderen, via jongeren en volwassenen naar oude mensen. En onze levens zijn zo verschillend van inhoud. En hoe zou dat dan kunnen? Dat door één stem wij allemaal worden getroffen. En toch mogen we dat toch van u verwachten. Want uw woord is levend en krachtig. En het snijdt in. En u schiet uw pijlen van liefde daarmee op ons af. En als u daarmee aan het werk gaat, Heere, en dat wordt ook levend maakt en kracht geeft, dan zal het toch ook bij ons inslaan. Dan zal het toch ook ons richting geven, wie wij ook zijn en hoe wij ook zijn. Laat dat mogen gebeuren. En vergeef daarbij al onze zonden. En zie ons aan in Jezus' naam. Amen. Wij lezen weer uit de brief aan de Hebreeën. Nu lezen we Hebreeën 3, vers 7 tot en met 19. Hebreeën 3, vers 17 tot en met 19. Wij zingen in aansluiting daarop gezang 395. Gezang 395. En dan gaan de kinderen naar de zonderschool. Nou, dat zeg ik straks nog wel even. Want dan moet ik de collectie toch nog aankondigen. Hebreeën 3, vanaf vers 7. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht. Ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien 40 jaar lang. Daarom ben ik toornig op dat geslacht geworden en ik heb gesproken, altijd dwalen ze met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afgewalligd te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhard uw hart dan niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd. Maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat ze zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Kinderen die mogen naar de zondagsschool en wij gaan dan ook collecteren. Klopt toch, hè? Ik zeg het goed, ja. Dan gaan wij ook meteen collecteren. U mag uw gaven naar de heren geven. Dus de kinderen wachten even totdat het zakje daar langs gegaan is, hè? Lijkt mij zo. Er zijn twee collecten, één voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. De tekst voor de verkondigingsmiddag, gemeente, is uit Hebreeën 3, vers 12 en 13. Hebreeën 3, vers 12 en 13. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. En na de verkondiging zullen wij zingen, en u merkt in de preek vanzelf waarom, uit Psalm 95. Psalm 95, vers 1, 3 en 4. Psalm 95, vers 1, 3 en 4. En zoals wij vanochtend met elkaar het thema scherp blijven in persoonlijke zin hadden, wil ik het vanmiddag met u hebben over scherp blijven in gemeenschappelijke zin. Samen dus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De kerk hangt van liefde aan elkaar. Ik denk dat dat weinig toelichting behoeft. Want elke ochtend horen wij in de 10 woorden van Gods verbond hoe Hij ons lief heeft en hoe Hij dan terecht ook wil dat wij elkaar lief hebben en dat wij Hem lief hebben. De kerk hangt van liefde aan elkaar omdat God u en jou en mij lief heeft en omdat van de wieromstuit als geloofsecho, om zo te zeggen, wij opgeroepen worden om de Heere God lief te hebben en om elkaar lief te hebben. En zo is liefde wel het meest centrale woord wat je in de Bijbel kunt vinden. Als we dat nou proberen in praktijk te brengen, dan hoor je nogal eens dat wij proberen om lief te zijn voor elkaar. En dat lijkt ook heel erg op elkaar, hè? Liefde en lief. Je had er maar twee lettertjes af. Ja, soms wil het niet helemaal. Ja, je had er maar twee lettertjes af en dan krijg je lief. En toch is lief zijn voor elkaar iets anders dan liefde hebben voor elkaar. Dat wil zeggen, niet per definitie iets anders, maar het kan wel wat anders worden. Het wordt namelijk anders wanneer wij, omdat wij lief willen zijn van elkaar, bang worden om kritisch te zijn naar elkaar. En ja, dat is ook zo'n woord, hè? Kritisch, kritiek. Dat heeft niet bij iedereen een mooie klank. Mensen vinden dat vaak een kil woord, een koud woord. Ze duiken in elkaar. Want ja, dan wordt er op iemand ingehakt. En dat hebben wij liever niet in de christelijke gemeente. Lief zijn voor elkaar. Ik merk dat die neiging sterker wordt intern in de gemeente, naarmate in de samenleving dat lief zijn voor elkaar eigenlijk verdwijnt voor een goed deel. Ik denk dat u, net als ik, u ontzettend ergert aan de manier waarop op dit moment via de social media mensen worden afgemaakt. En mensen worden beledigd tot op het bot. En waarop iedereen maar wat roept. En dan ontploft de Twitter weer. En dan worden de meest ergerlijke en gruwelijke dingen over elkaar geroepen. En dat doen wij allemaal in Nederland omdat wij een heilige koe hebben. En die heilige koe, die heet vrijheid van meningsuiting. Daar ben ik natuurlijk helemaal voor. Want waarom zou ik daar niet voor zijn? Maar de ellende met die vrijheid van meningsuiting, gemeente, die zo waardevol is natuurlijk, dat is dat die als dekmantel wordt gebruikt om de meest lelijke dingen over elkaar en naar elkaar te roepen. Want dat moet dan allemaal kunnen, want wij moeten onze mening kunnen uiten. Ja, wie er niet van gediend is, kan altijd nog naar de rechter gaan, zeggen we dan. Maar ja, die mannen en vrouwen, die hebben ook natuurlijk wel wat anders te doen. En zo ettert dat door. Het is een lelijk woord, maar ik vind het ook echt, het ettert door. Je merkt dat de laatste week ook weer rond de gevangenneming van een journaliste in Turkije. Dat is natuurlijk helemaal fout. En aan de andere kant denk ik van, schrijf een beetje bedaarder. Schrijf een beetje ingetogener. Kam iemand niet af. Gebruik fatsoenlijke woorden. Wat kost dat nou? Dat is toch niet zo lastig. Lijkt mij dan tenminste. Maar dat schijnt dan toch heel lastig te zijn. In commentaren, in columns. En in die over en weer gaande boodschappen via de social media. Daar zetten wij ons wat tegen af. Want we voelen allemaal aan van, ja, je moet iemand toch in zijn waarde laten. En dan zeggen wij, laten wij vooral in de kerk tegenovergesteld doen. Laten wij lief zijn voor elkaar. Ja, en zo gaat het in de meeste van onze gemeenten. We zijn lief voor elkaar. En dan is er eens een gemeente waar we elkaar de tent uitvecht. Dat komt zo nu en dan voor. En dan schamen wij ons plaatsvervangend, hè? Ja, ik ook. Zo hoort het toch niet te gaan onder de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Nou, dat zijn we allemaal met elkaar eens. En toch zit er in dat lief zijn voor elkaar een hele grote valkuil. Namelijk dat je elkaar niet meer scherp houdt. En dan zijn we bij de verbinding met vanochtend, hè? Vanochtend riep ik jou en ook mezelf op om scherp te blijven als het gaat om verleiding, verzoeking. En we zagen, dan zat de Heer Jezus gelukkig vlak naast ons om ons pak over te nemen. En nu verbreden we dat persoonlijke scherp zijn en dan zeggen we van, het komt erop aan dat wij in de gemeente scherp zijn naar elkaar toe. Samen dus. En dat haal ik, gemeente, uit die tekst van vanmiddag, uit Hebreeën 3, vers 13. Daar staat, vermaan elkaar elke dag. Vermaan elkaar elke dag. Dat is zo'n woord waar je dan over struikelt van, wat komt daaruit voort? En dan denk je wel heel gauw aan dat opgeheven vingertje, hè? Dat opgeheven Nederlandse vingertje, dat zo goed kan wijzen. Vermanen. Vingertje op. Nou, het is nog de vraag, gemeente, of dat woord zo klinkt in de Bijbel. Maar daarvoor moeten we eerst even wat anders bekijken. Maar dat gevoel hebben we er wel bij, hè? En dan krijgen we ook al een beetje een afweer daartegen. Want wij houden niet van dat opgeheven vingertje in de kerk van de Heer Jezus Christus. Maar ja, toch, zegt die schrijver aan de Hebreeën, vermaan elkaar. Dan komt het er nu natuurlijk op aan om erachter te komen van, op welk gebied dan? Op welke basis dan? En op wat voor dingen moeten wij dan bij elkaar letten? En waar moeten wij elkaar dan bij de les houden? Waar moeten wij elkaar in godsnaam scherp inhouden? Dat is de kwestie. Nou, dat gaat niet over allerlei kleinigheden, allerlei wissewasjes. Als Hebreeën 3 aan de orde is, dan is er al een heleboel gezegd. Over één persoon namelijk, over de Heer Jezus Christus. Als u even uw Bijbeltje een bladzij omslaat, terugslaat, dan ziet u dat al bij het eerste hoofdstuk. En in dat eerste hoofdstuk ook al meteen bij de eerste versen. In Hebreeën 1 vers 1 staat, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen heeft gesproken door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daar valt die schrijver meteen met de deur in huis. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is, maar in elke brief van het Nieuwe Testament staat een aanhef. Staat de schrijver zich voor en zegt de schrijver naar wie die schrijft, naar welke gemeente die schrijft. En die schrijver die groet de gemeente ook. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. En daar heeft deze schrijver helemaal geen tijd voor. Die heeft geen tijd voor een fatsoenlijke inleiding. Die heeft geen tijd om zichzelf voor te stellen. Vandaar dat wij ook helemaal niet weten wie die schrijver geweest is. In de herziende Statenvertaling staat dan nog dat hij door Paulus zou zijn geschreven. Dat is hoogst te betwijfelen. Dat weten wij gewoon niet. Want hij zegt het niet. En hij zegt ook niet aan welke precieze gemeente dat is. Dat moeten we ook maar een beetje raden. Daar hebben we wat ideeën over. Maar weten doen we het niet. Want die man heeft haast. Die wil meteen komen tot de kern waar het om gaat. En de kern, dat is dit. Dat is nadat er in het hele Oude Testament eeuwenlang door de profeten gesproken is, dat God nu in de laatste dagen, in de tijd dat de Heilige Geest is uitgestort, nog één keer heeft gesproken en wel door zijn Zoon. Uitroepteken. En zie daar meteen de kern van de zaak. Het gaat, deze schrijver, om Gods Zoon. Gods Zoon die in de hemel was, aan God gelijk, en die mens is geworden. En dat zie je op een ongelooflijk mooie manier in dat Hebreeën 2. In dat stukje dat we vanochtend lazen in Hebreeën 2 vers 8. Daar wordt Psalm 8 aangehaald, vanaf vers 5. En in Psalm 8 daar zing je dan dat aan de mens alle dingen onderworpen zijn. En dan zegt de schrijver in vers 8 dat daar niets onder uitgezonderd is, dat er niet onderworpen is. En dan zeg je, waar zie ik dat nou? Waar zie ik nou dat aan de mens onderworpen is, dat aan die grote mens alles onderworpen is? Dat zien wij niet. Dat zien wij nog niet. Vers 8. Maar, vers 9, wij zien Jezus. Het knalt eruit. God heeft in de laatste dagen gesproken door zijn Zoon. Wij zien Jezus. Opnieuw, het draait helemaal om hem. En zijn naam moet staan. En de verkondiging van die naam moet staan. En daar draait alles om. Dat is het diepste, het meest inhoudvolle dat die schrijver te zeggen heeft. En het komt er weer op aan dat wij ons door de Zoon laten regeren. En dat wij ons door Jezus laten verlossen. Dat is die diepe boodschap. En daar, gemeente, daar wil nou die schrijver zo heel graag in dat wij elkaar daarbij scherp houden. Want als dat niet gebeurt, als ik niet mijzelf scherp houd bij die enige naam die zalig kan maken, en als ik daar bij u en jou niet op let, en als u daar niet bij mij op let, en als jullie daar niet onder elkaar, die ze elkaar scherp in houden, jongelui, dan kun je daarin zomaar wegglijden. En dat wegglijden, dat kan hele grote gevolgen hebben. Gevolgen voor de eeuwigheid. Daar wordt in deze brief geen doekjes om gedraaid. We hebben liefde voor elkaar, maar dat betekent niet dat we een beetje liever tegen elkaar gaan doen. Nee, juist de liefde houdt ons scherp naar onszelf toe en naar elkaar toe. Want stel je nou eens voor, zegt die schrijver, stel je nou eens voor dat je daarin wegzakt. En dat je elkaar daarin laat wegzakken, dan krijg je eigenlijk hetzelfde als in het Oude Testament. In het Oude Testament, dat zit die schrijver hoog, want er is geen brief in het Nieuwe Testament waar zoveel uit het Oude Testament gezegd wordt als juist in deze brief. Daarom denken we ook dat het waarschijnlijk een Judeese gemeente geweest zal zijn, wellicht in Rome of zo. Maar het moet in ieder geval een gemeente geweest zijn die het Oude Testament van binnen en van buiten kende, anders hadden ze er niks van gesnapt. En ook in hoofdstuk 3 gaat het om het Oude Testament. Het gaat namelijk om Psalm 95. Die psalm die wij straks ook gaan zingen. En dat begint al meteen bij vers 7, waar we ook met de schriftlezing begonnen zijn. Daar staat daarom, zoals de Heilige Geest zegt, dat is hoog niveau hè gemeente. De Heilige Geest zegt. En dan komt er een Bijbeltekst. Niet mensen spreken, niet Mozes is aan het woord, of een andere profeet. Nee, de Heilige Geest zegt dus oren wijd open, wat heeft de Heilige Geest hier te zeggen? Nou dit, en dan raapt de Heilige Geest daar een stuk van Psalm 95 op. Heden, als u zijn stem hoort, verhardt uw hart dan niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Dat is een citaat uit Psalm 95, vers 7, het laatste stukje, en vers 8. Daar stelden uw vader mij op de proef, daar beproefden ze mij, hoewel ze mijn werken zagen. En daarom, vers 11 van Hebreeën 3, daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen ze niet binnengaan. Dus daar gaat het om, hè? Het gaat om de rust die overblijft voor Gods volk. Die rust waarheen het volk Israël op weg was, dwars door de woestijn. Die rust die in dat beloofde land zou worden geschonken. Maar, wat je juist in deze brief ziet, als een soort voorbeeld, voorafspiegeling van die eeuwige rust die voor Gods kinderen, die geloven, overblijven in dat eeuwige beloofde land. In dat Nieuw Jeruzalem. En dan houdt die schrijver even die Psalm 95 voor wat het is. En dan komt onze tekst. Zie je dan erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor af te vallen van de levende God. Maar we vermaan elkaar dagelijks. En dan pakt hij vervolgens in het vers 14, aan het eind, vers 15, pakt hij die Psalm 95 weer op. Heden, als u zijn stem hoort, verhardt u hart dan niet, zoals in de verbittering. En dan zegt hij weer zelf, dat niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken, in het beloofde land zijn gekomen. En dat is dus gemeente, het punt dat die schrijver hoog zit. Dan zegt hij in vers hoofdstuk 1 en in begin van hoofdstuk 2, nou heeft God toch zijn zoon gezonden, en nou heeft de Heere God toch Jezus op aarde laten zien, en het zal nou toch hopelijk niet gebeuren dat mensen in Gods gemeente daar langs heen gaan kijken, omdat ze de kracht van deze God en van deze heiland gaan minachten, en dat ze eraan voorbij gaan lopen. Want dan dreigt hetzelfde te gebeuren als bij mijn oude volk Israël. Die waren me daar notabene uit Egypte verlost. Die waren door de Rode Zee getrokken. Die gingen op weg naar de woestijn, door de woestijn heen naar het beloofde land. En wat gebeurde daar nou allemaal? Waren ze blij dat ze verlost waren en dat ze op weg waren naar de definitieve verlossing? Eerden ze God met hun liefde? Gaven ze hem hun liefde? Hadden ze liefde voor elkaar? Nou ja, lees die woestijntocht en het gaat van geestelijke struikeling naar geestelijke struikeling voort. En hoe vaak moet Mozes dan niet zeggen van, mensen alsjeblieft, zo kan dat toch niet? En de Heere God zegt het tegen Mozes. Mozes, ik hou er ook een keer mee op. Want als dit volk zo reageert op mijn liefde, dan zit het niet diep. En dan moeten ze een lesje leren, een geestelijk lesje. Nou ja, al die incidenten, hè, bij Massa en Meriba en zo. Nou ja, allemaal wel bekend. Dat gouden kalf, als Mozes dan met de 10 woorden bezig is op die stenen tafelen. Het was maar een toestand. En ja, dan komt dat volk bij het beloofde land, aan de grens, na 2 jaar. En dan gaan die verspieders daar even kijken, en dan is de meerderheid van mening dat ze er niet in kunnen. Wat is dat voor geloof? Dus ja, 38 jaar erbij. En in die 18 jaar, een geweldige hoeveelheid Israëlieten die daar het leven laten. Een hele generatie. Moet je eens nagaan. Een hele generatie. Die waren wel op weg gegaan, de woestijn in, maar ze kwamen het beloofde land niet binnen. Terwijl die God van bevrijding en die God van beloften het zo goed met ze voor had. Dat gebeurde daar. En dan zal het nog niet gebeuren, zegt die schrijver hier aan die christelijke gemeente, dat jullie ook overkomt. Dat er onder jullie zouden zijn die een Bijbel hebben en die weten wat de Heere God met die Bijbel wil. En die de Zoon van Gods belofte hebben en die Jezus kunnen zien. Het zal toch niet gebeuren dat er onder jullie zijn die het beloofde land niet straks binnengaan. Dat hemelse Jeruzalem, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Je zult elkaar toch wel scherp houden. Je zult toch wel kritisch op elkaar blijven. Niet omdat je liefdeloos bent, maar juist omdat je liefde hebt voor elkaar. Omdat je het niet kan hebben dat, al is het er ook maar één in de gemeente hier in Zuidhoven, dat hij het koninkrijk zou missen. Omdat hij van de Heer Jezus weggedwaald zou zijn. Met een bijbeltje op zijn nachtkastje. Dat zal toch niet gebeuren? Daar is die schrijver bang voor. En zegt toch zelf, gemeente, dat is toch terecht dat hij daar bang voor is? Want dan gaat het toch om dingen die dit tijdelijke leven overstijgen. En die over die grote eeuwigheid gaan. Hel of hemel. Verloren of behouden. Dat zijn toch de diepste dingen die verkondigd kunnen worden. En daarom vermaan elkaar. Vers 13. Vermaan elkaar. En dat is niet dat opgeheven vingertje. Want dat vermanen in de Bijbelgemeente, dat is een woord waar je eigenlijk niet goed één goed Nederlands werkwoord voor kan pakken. Het wordt dan ook in de Bijbel, in onze Nederlandse Bijbels, wordt het op heel verschillende manieren weergegeven. Hier wordt het dan vermanen genoemd. In andere Bijbelgedeelten, daar wordt in de vertalingen over vertroosting gesproken. Op weer andere punten wordt er over bemoediging gesproken. Het is een beetje aan de omgeving van zo'n tekst. Naar welke kant dat kantelt? Kantelt dat nou naar dat vermanen toe? Of kantelt dat naar troosten toe? Maar naar welke kant ook kantelt, beide elementen zitten er wel altijd in. De ene keer is zo'n Bijbelschrijver aan het getroosten met het vermanen op de achtergrond. En de andere keer is hij aan het vermanen met vertroosten op de achtergrond. En dat laatste, gemeente, dat is hier, hè. Die Bijbelschrijver die rilt bij de gedachte van, stel je voor dat iemand de boot mist. De boot naar Gods koninkrijk. Dat zal toch niet gebeuren. Mensen, hou elkaar scherp. Maar laat bij dat scherp houden, dat vermanen, ook die warme, die bemoedigende, vertroostende ondergrond blijken. En daarom geen opgeheven vingers, hè. Nee. Uitgebreide armen. Mens, kom toch hier. Laten we elkaar omarmen. Laten we elkaar vasthouden. En samen naar dat beloofde land gaan. Want je ziet Jezus toch wel. En je hebt de Zoon toch wel in het oog. De koning die priester is. Ja, dat is nou, gemeente, een liefdevolle gemeente. Die niet liever doet, maar die lief heeft. En die daarom in die liefde ook scherp ziet. En die altijd probeert om als er eens een keer iets gezegd moet worden wat kritisch is, daar de positieve kant en de warme kant bij te horen te geven. Zo zijn we toch ook opgevoed, hè? En zo voeden ouders toch vandaag nog hun kinderen op. Ja, niet elke dag is dat even zo warm en liefdevol, hè? Want ja, hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Nou, goed, hoe dat gaat, dat weet je zelf. Maar de bedoeling van christelijke opvoeding is toch niet alleen dat je overal verbodsbordjes neerzet, of gebodsbordjes neerzet bij je kinderen, maar dat je ook laat blijken wat nou de ondergrond daarvan is. Je leert elkaar, onze tieners, die probeer je te leren dat ze heel voorzichtig om moeten gaan met hun seksualiteit, met hun lijf. En dat niet alles wat op internet daarin te vinden is, goed is voor je. Voor mij niet en voor de jongeren niet en voor u niet. Het is niet goed voor je. Maar dan ga je niet alleen een filter in die computer zetten. En ja, wat haalt dat allemaal vandaag nog uit, hè? Met die kleine apparaatjes die overal werken. Ja, dus daar red je het niet mee. Nee, dan wil je ook als ouders laten zien hoe mooi de Heere God dat lijf van jou tiener gemaakt heeft, om dat terzijdertijd weg te geven aan die ander voor wie je liefde hebt opgevat. Zo. En geniet er maar mooi van dan. Nou, nogmaals, hè, dat lukt niet elke dag. En ja, jullie willen dat ook niet altijd weten. Hè? Zoals we het ook nog, die wil dat ook niet altijd van je ouders horen. Ja, dat is ook nog ingewikkeld. Maar ergens diep weet je dat natuurlijk wel, hè? Lijkt mij zo. Vermaan elkaar. Met die warme klank. Opdat we hand aan hand, zij aan zij, elkaar scherp houden. En zo met z'n allen die nieuwe hemel en die nieuwe aarde tegemoet gaan. Het is soms ingewikkeld. En de toon is soms lastig te vinden. Maar laten we elkaar ook daarop scherp houden. Het gaat niet om die wissewasjes. Om die kleinigheid. Het gaat inderdaad om dat hele hoge. Wie wil naar het koninkrijk? Wie wil daarin de Heer Jezus zoeken? Wie wil daarbij scherp blijven? En daartoe zijn we als gemeente aan elkaar gegeven. Amen. Laten wij danken en bidden. Wij willen vanmiddag bidden voor broeder Willem Weller. Die was vanochtend in het ziekenhuis met een oogprobleem. En die moet daar deze week aan geopereerd worden. Wanneer precies is nog niet duidelijk, maar dat zal wel deze week gebeuren. Het is best een schrik. U bent het, hè, geloof ik. Ja, best een schrik, maar we hopen dat het allemaal goed komt. En sterkte. Zullen we danken en bidden. Heren, God van liefde, God van daden van liefde, al in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, wij verheugen ons over uw goedheid en over de gave van uw Zoon, en over de gave van uw Zoon Jezus Christus. Hij kwam zomaar in die brief aan de Hebreeën heel snel binnen. Maar dan mag het ons ook duidelijk zijn dat het om hem gaat. En dat we aan hem hangen, bij hem blijven en aan hem verbonden blijven. Heere God, we zagen vanochtend al dat we dat zo gauw kwijt zijn. En vanmiddag hoorden we het weer op een andere manier, naar elkaar toe. Laten we ook zo gemeente mogen zijn, dat we bij alle dingen die we samen opzetten, alle activiteiten die we doen, ook zo echt samen gemeente zijn, dat we elkaar in oog en hart houden. En als er van iemand van ons zou zijn die zou wegzakken geestelijk, dat we daar attent op zijn. En dat we warme woorden vinden, warme kritische woorden, om hem of haar er weer bij te trekken. Juist omdat het over zulke ontzettend belangrijke dingen gaat. Wij bidden voor hen die worstelen. Worstelen met verleiding, met verzoeking. Wij bidden met hen die hen in oog en hart hebben. En die dat zien gebeuren en die er soms zo weinig aan kunnen doen. Wij bidden voor gezinnen in verwarring. Voor families met schade. Voor gemeenten in moeite. Heren, de Satan is zo slim. Maar laten we door uw Heilige Geest hem mogen weerstaan. En zo samen mogen optrekken, elke dag weer opnieuw. Hoed ons zo in deze week. Wees bij ons en zegen ons. Wij bidden voor leden van de gemeente die met vakantie zijn geweest en soms alweer terug. Anderen die nog gaan, laten ze mooie dagen mogen beleven onder uw hoede, mogen genieten van uw natuur. Laten ze de rust mogen vinden om met nieuwe energie hier op hun plek weer verder te gaan. Thuis, in werk, in de maatschappij en in het gemeentelijk leven. Zegen ons op weg naar de herdenking van de dag van uw hemelvaart, Heer Jezus Christus, grote koning. En wij danken u dat na die hemelvaart de Heilige Geest is gekomen om altijd bij ons te blijven en ons altijd scherp te houden voor onszelf en voor elkaar. Wij bidden u voor broeder Willem Weller, zijn vrouw, zijn kinderen. Best een schrik vanochtend. Wij bidden u dat u hem hoedt in deze dagen op weg naar opname, naar operatie en dat de dingen goed mogen komen. Wees ook bij hem en de zijnen. En hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 119, maar dat doen wij niet uit de oude brenging, maar uit de nieuwe. Ik was vergeten om dat bij de liturgie erbij te zetten. Dus Ellie heeft ijverig uit de oude brenging geciteerd. En dat moest ook wel wat ik opgaf. Maar toen zag ik het. Ik dacht, dat was niet de bedoeling. Dus 119 vers 60 in de nieuwe brenging. En dan belijden we ons geloof. En dan vers 66 in de nieuwe brenging. In nauwe verbondenheid aan de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons geloof. Met de oude woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij beter komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga nu heen in vrede en draag met u de zegen van onze goede God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.